Goedemiddag en welkom bij Buitenhof. Wat begon als verzet tegen de verhoging van belasting op benzine door ontevreden burgers in gele hesjes, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een massaprotest tegen de politieke elite. En de woede richt zich vooral op president Macron, die zich volgens de betogers niets aantrekt van de gewone Fransman. Straks aan tafel correspondent Marijn Kruk, die gisteren bij de rellen was, en oud-correspondent Pieter van den Bliek. En verder is de gast politiek leider van het CDA, Sybrand Buma. Die maakt zich zorgen over een politiek die steeds oppervlakkiger wordt. Straks praat ik met hem over cynisme en opportunisme in de politiek en over het klimaatakkoord dat er deze maand nog moet komen. Gaat dat wel lukken? En twee columns deze week. Shaila Sitalsing over de gele hesjes in Nederland en Hella Huuk over een opmerkelijke arrestatie in Canada. Maar eerst België. Gisteravond liet de grootste regeringspartij, de nationalistische N-VA, weten dat ze uit de coalitie zouden stappen als premier Michel komende week het migratiepact zal ondertekenen in Marrakesh. Michel heeft inmiddels aangekondigd dat hij dat ook hoe dan ook gaat doen en wil verder zonder het N-VA. Aan tafel fractieleider van de N-VA, Peter de Rover en de hoofdredacteur van NRC en van beroep Nederbelg, Peter van der Meers. Om met u te beginnen. Waarom opeens nu zo plotseling voor het vertrek van Michel naar Marrakesh uit de regering gestapt?
Ja, omdat de formele beslissing om ja dan nee deel te nemen aan Marrakesh en vooral om het pact goed te keuren namens België, dat is een discussie die nog nooit op de regeringstafel heeft gelegen. En ik weet ook waarom eigenlijk. Premier Michel en de klassieke partij die gaan er eigenlijk vanuit dat je dit soort dingen altijd doet. Dus het heeft op het informele niveau gezeten en het niveau van kabinetsmedewerkers. Maar men heeft nooit het idee gehad dat het brave landje België daar überhaupt ooit nee tegen zou zeggen. Dat is helemaal tegen de traditie. En dat is het denken van de klassieke partij. Hè. En die botste met het denken van ons, die dan toch misschien net iets minder klassiek is.
Ja, maar de vraag was waarom zo op het laatste moment? Ik bedoel, u bent deskundig op dit terrein. Mm-hmm. En u bent een beetje de spreekbuis van het migratiestandpunt mm-hmm. van uw partij. U voelde toch al lang aankomen dat dit niet te combineren was, die twee stappen.
Wij hebben 2 jaar meegewerkt aan de totstandkoming. Het is een heel diplomatiek en proces geweest. In de hoop dat we dat dus nog een bepaalde richting uit konden duwen. En dat is ook ten dele gelukt. Maar het eindresultaat was niet naar wens. Maar dan krijg je nog altijd de vraag hoeveel politiek gewicht je daaraan gaat hechten. Ga je Don Quixote zijn in een hopeloze strijd tegen windmolens? En daar lijkt het natuurlijk altijd op wanneer het gaat over dergelijke wereldwijde toestanden. Ik moet zeggen, toen ik de eerste keer onze diplomaat daarover gezien heb, was ergens eerder dit jaar, dan zit je daar eigenlijk niet als politicus, maar je zit er als toeschouwer. Je zit te kijken naar een film en dat kan een goede of een slechte film zijn, maar het je hebt het script niet in handen. Dat gevoel heb je.
Bent u nou eigenlijk, met u bedoel ik uw partij, eruit gekukkeld of heeft u besloten eruit te stappen?
Ja, dat is de ene lezing is de andere. Ons uitgangspunt is, als je in de regering zit, dan doe je samen uit, samen thuis. Je beslist de dingen met z'n vieren of je beslist ze niet. We hebben ook momenten gehad waarop een andere coalitiepartner moeilijk deed en dan hebben we gezegd, ja goed, dan strijken we over ons hart. En dan doen we het niet. Dit is de eerste keer waarop wij hebben gezegd, ja, dit is nu voor ons moeilijk. En dan bleek dat de coalitiepartner hebben gezegd, dan zoeken we een andere meerderheid. Nu, dat mag natuurlijk. Hè. Hebben ze in het parlement dan ook nadrukkelijk gedaan. Dat mag. Maar dat betekent het eigenlijk dat je zegt, we willen nu verder zonder jullie. Goed, met dit als gevolg.
Ja, ik vraag het daarom, omdat in Nederland in elk geval, maar ik denk ook wel in België, daar heb je het motto, wie breekt betaalt. Met andere woorden, degene die de boel opbreekt, die krijgt daarvan electoraal een klap om zijn hoofd. Heeft u zich dat gerealiseerd, dat als u de schuld zou krijgen van uit dat kabinet te stappen, dat u daar straks de rekening voor betaalt?
Ja, ik denk dat wij zeer de rekening zouden betaald hebben als wij een partij zouden worden die altijd ja zegt. Wij hebben in dit geval letterlijk en figuurlijk grenzen te bewaken. En dit was de grens voor ons.
Maar kent u dat sentiment? Namelijk dat
ja, ik ken dat sentiment. Maar goed, historisch gesproken, Leo Tindemans heeft ooit een gigantische verkiezingsoverwinning geboekt nadat hij een punt heeft gezet achter zijn regering. Dus het kan de een en de andere richting uit, maar dat zie je nou wel. Maar op een bepaald ogenblik moet je ook de pure electorale berekening, die je altijd meeneemt, hè, laten we wel wezen, we zijn politici, maar moet je de pure electorale berekening toch ook niet als enig criterium nemen. Wij konden in deze zaak geen andere partij kiezen. Vergeet ook niet, als je eenmaal in een 3-tegen-1 situatie wordt gezet en je tolereert dat, ja, dan is het nog maar de vraag hoe dikwijls men dat verder nog gaat herhalen in die regering, dan ben je natuurlijk een lamme eend geworden.
Ja. Peter van der Meers, was dit eigenlijk, kon je dit zien aankomen, omdat het een coalitie is die gesteund wordt door dan, en de N-VA zit er dan in, maar het was toch een beetje over vreemde eend gesproken.
Nou, ik kon dit zien aankomen, gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Mij valt op dat meneer De Rover wel heel kort door de bocht gaat in zijn analyse. Eigenlijk, als je vanuit Nederland naar België kijkt nu, het is eigenlijk nooit over dat pact gegaan. Dat pact is een... En ook in België wordt die analyse breed gedeeld, behalve door mensen van de N-VA. Het pact is niet bindend. In het pact staan eigenlijk dingen die we allemaal doen. Nederland, België. Het gaat over binnenlandse politiek. De N-VA heeft... je mag niet vergeten, in oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest in België. Daar heeft de N-VA het veel minder goed gedaan dan men gehoopt had. En men voelt weer de adem van het extremistische Vlaams Belang in de nek, die het beter gedaan hebben dan men dacht. En op 26 mei heb je weer verkiezingen in België. Heb je Vlaamse verkiezingen, Europese verkiezingen en dus ook federale verkiezingen voor het landelijke verkiezingen. En dus de analyse die de meesten maken over de stap die N-VA nu gezet heeft, is van... N-VA wilde zich sterk maken op dit integratiethema, asielthema, dat heel erg leeft in België, zoals het ook hier leeft.
Ja, want hij zei dus, Bart de Wever, ik zag de persconferentie die hij gegeven heeft, daar zei hij dat er mag dan een meerderheid zijn in het parlement om achter dat pact te staan. Ja. Maar de burgers, burgers, die denken er waarschijnlijk heel anders over.
Hij maakt die analyse,
wordt hij daarin gesteund?
Hij maakt die analyse terecht of ten onrechte. Hij zegt, kijk, in het parlement is vooral 2/3 van de partijen die zeggen, dat pact, dat moeten we onderschrijven en straks in New York tekenen. Maar ik denk dat de burger dat niet doet. En sterker nog, de N-VA probeert, en dat is echt een meer dan een tactische fout, ik denk zelfs een maatschappelijke fout die ze deze week gemaakt hebben. Ze hebben een hele harde campagne gelanceerd tegen migratie.
Hij zei, ik ben niet tegen migratie, zei hij.
Precies, dat zei hij.
Maar ik ben tegen ongecontroleerde migratie.
Ja, tegen ongecontroleerde migratie. En in een online campagne die de N-VA lanceerde dinsdag of woensdag, beschreven ze alsof het onderschrijven van Marrakesh zou leiden tot ongecontroleerde migratie. Er waren beweringen alsof illegalen niet meer zouden kunnen opgesloten worden. Een aantal van die zaken. De VRT checkte 5 van de 6 beweringen. Of checkte de 6 beweringen in de campagne. En 5 van de 6 bleken totaal fout. Om maar te zeggen, de N-VA probeert op dit moment een sfeer te creëren in Vlaanderen dat Marrakesh leidt tot ongecontroleerde migratie. En die ongecontroleerde migratie zou de voedingsbodem kunnen zijn op basis waarvan de N-VA straks verkiezingen wint.
Ja, en u vindt dat onzin?
Ik vind het onzin.
Ja. Forse kritiek.
Ja. Ja, maar goed, dat meneer Van der Meers de stelling van de andere partij aanneemt, dat mag, hè. Ik heb geen probleem mee. Ik heb geen probleem met andere meningen. Onze mening is, of onze lezing is, dat in dit pact geen verplichtingen staan, zegt men aan. Het is niet bindend, maar het is niet juridisch bindend. Het is natuurlijk wel een politiek engagement om die richting uit te gaan. Dan kan je ook later niet meer een beleid voeren dat daar haaks op staat of dat bepaalde dingen niet gaat uitvoeren. En er zit geen automatisme in dat pact, daarin heb je gelijk, maar, en dat heeft ook elke expert meegegeven, er zit soft law in. Daar zit een verschuiving in, verder opnieuw naar besluitvorming die uit de handen van de politiek gaat. Die eigenlijk in de richting gaat van diplomaten, experts en ooit rechters.
Ja, maar dan komt u toch op die drempel die je niet over zou moeten gaan, namelijk dat je zegt, het is niet bindend, dus wat maakt het eigenlijk uit?
Ja, maar goed, die vraag stel ik dan aan de andere partijen. Als het dan toch niet bindend is, waarom ga je het dan ook überhaupt in Marrakesh dat nummer opvoeren? Dat lijkt me dan tegenstrijdig, want u zegt, we doen het al allemaal, het gebeurt al
maar
allemaal.
Maar waarom hebben jullie niet gedaan wat er ook in dit land gebeurt? Mm-hmm. Dus in dit land heeft men vastgesteld, niet bindend, maar er is een kleine kans dat rechters op basis van dit pact een aantal stappen zouden zetten. Ook in België is men zeer bang van rechters. N-VA is zeer bang van rechters, valt mij op. Dat rechters stappen zouden kunnen zetten die niet in de gewenste richting gaan. En daarom heeft men lang gediscussieerd een inlegvel of een bijkomende stemverklaring. Mm-hmm. Men heeft hier dan gekozen voor een stemverklaring. Waardoor hier gezegd is, kijk, dit pact is aan die kant, zeg maar, onschadelijk gemaakt. Zal ik maar tussen aan.
En waarom heeft u
waarom
dat
hebben jullie dat niet gedaan?
Ja. Wel, dat is het verhaal van het pact is niet bindend. Ja. En sommige onderdelen daarvan zijn nog minder bindend. Ja. Ja. Dat lijkt ons een beetje een nummertje opvoeren. Om, Maar ik vind al die inlegblaadjes wel interessant. Want er was natuurlijk oorspronkelijk geen sprake van. Het is pas nadat er een discussie is losgekomen dat men eigenlijk heeft beseft, ja, in alle eerlijkheid, we kunnen dat feestje niet meer afzeggen. Maar laten we toch maar zeggen dat we het van geen betekenis vinden, want het lijkt nergens op. Het is rommelwerk en je weet nooit waar het naartoe gaat. Dus laten we er nog maar eens even zeggen dat we wel naar het feestje komen, dat we geen geschenken meebrengen.
Maar gek genomen is die discussie pas, is die relatief laat losgekomen, omdat er in Hongarije en Oostenrijk dingen gebeurd zijn. De staatssecretaris voor migratie in België, federale staatssecretaris, Belgische staatssecretaris, is van de partij van meneer De Rover, is N-VA. Dat pact heeft 2 jaar op diens bureau gelegen. Hij heeft daar niets mee gedaan.
Nee, dat vergist u zich manifest in.
Wat zegt u?
Dan heeft 2 jaar.
2 jaar hebben jullie mee onderhandeld.
Natuurlijk.
Op 12 september in België, bestaat daar, het is wat ingewikkeld omdat er vele regeringen zijn, maar is er een intergouvernementeel overleg geweest tussen de verschillende regeringen.
Waar men gezegd heeft, verschillende kabinetsmedewerkers.
Ja, precies. Maar goed, tussen verschillende kabinetsmedewerkers die toch wel gedekt worden door een... Het is toch een beetje jammer dat jullie kabinetsmedewerkers gaan...
Nee, vindt u het niet vreemd? Nee, die hebben keurig en uitstekend werk gedaan. Ja. Heb ik ook in mijn gezicht. Ze hebben geprobeerd dat die tekst zoveel mogelijk in de goede richting te duwen. Ja. Maar vindt u het niet vreemd dat dergelijke belangrijke beslissing dat die nog niet eens ooit op de regeringstafel wordt gelegd?
Maar jullie zijn de grootste regeringspartij, meneer
De Rover. Ja, niet.
Jullie kunnen toch dingen op de... Nee, maar jullie kunnen toch dingen op de regeringstafel leggen.
Daarom hebben wij, naar gelang de datum van Marrakesh in het vizier kwam, gezegd, wanneer komt dit op de regeringstafel? En dan heeft het nog weken geduurd, vooraleer het gisteren, gisteren, dat betekent bijna uren voor het vertrek van het vliegtuig, voor de eerste keer door de premier geagendeerd is. Ja. Want hij had eigenlijk schrik om te laten vaststellen dat er in zijn regering geen eensgezindheid daarover was.
Maar hoe komt het dan dat die staatssecretaris, die van uw partij is en die over de migratie gaat, dat hij niet veel eerder heeft zien aankomen, en als hij dat wel heeft zien aankomen, niet aan de bel heeft getrokken van jongens, we gaan hier een foutje maken voor onze partij. Laten we eens daartegen tekeer gaan.
Wel, in eerste instantie, ik herhaal, hebben we het in de goede richting proberen duwen. Dan krijg je een eindresultaat. En dan zeg je, ja, dat volstaat niet. Maar, zoals ik daarnet zei, je gaat ook niet op je eentje, hoe zou ik zeggen, buiten de wereld staan. Mm. En dan merk je, het zijn eigenlijk niet Hongarije of de Verenigde Staten, want die zijn er heel snel uitgestapt. Mm. Maar dan merk je op een bepaald ogenblik dat Oostenrijk, degene die onderhandeld heeft voor ons, dat die zelf second thoughts krijgt. En vandaar dat ik, en dan komt er nog een hele reeks landen, Australië enzovoort. Vandaar dat ik in het parlement eigenlijk een amendement heb ingediend, bij wijze van spreken, om het woord global in de naam Global Migration Pact, om het woord global te schrappen. Want dat is natuurlijk achterhaald. Het is helemaal geen globaal pact meer. Het is een pact van waar heel wat belangrijke, cruciale landen, ook in migratie, gewoon niet meer aan deelnemen. Dus dat is een game changer. En diegene die daar de ogen voor sluit, die doet alsof wat je in februari zei op kabinetsniveau, dat dat tot eeuwige dagen u zou engageren.
Oké, dan de vraag, wat nu? Kan België verder met een minderheidskabinet?
Ja, dat is een vraag die overal beantwoord wordt op dezelfde manier in een democratie. Als de premier wil verder gaan met wat wij nu de Marrakesh-coalitie noemen, dan zal hij moeten zoeken bij andere bondgenoten, want blijkbaar telt onze mening niet.
Ja, of, ja dus maar met een minderheidskabinet gedoogd door andere partijen in de Kamer.
Dat zou kunnen.
Is dat,
Het is heel spannend. Het is overigens opmerkelijk dat meneer De Rover weer het woord Marrakesh-coalitie in de mond neemt. Dat toont dat de campagne begonnen is. Bart De Wever gisteren in zijn persconferentie zei de premier vertrekt als premier van de Zweedse coalitie, de coalitie die nu bestaat wordt, Christendemocraten, Liberalen en N-VA, wordt de Zweedse coalitie genoemd. En hij komt terug als, en Marrakesh is zo'n beetje het nieuwe Maastricht van vroeger geworden, een groot verwijt. Dus we zijn begonnen met de N-VA, die de rest verwijt, de Marrakesh-coalitie te zijn. En de premier en zijn overblijvende partners, dus de Christendemocraten en de Liberalen, die nu zeggen, ja, maar wij zijn de eenheids- of de verzoenende partij. Technisch gezien kan de premier verder. Hij heeft een...
Hij hoeft niet naar de koning om het ontslag.
Nee, hij heeft een wat technische ingreep gedaan. Hij heeft 2 staatssecretarissen bevorderd tot minister. Dat moest meteen gebeuren, omdat je in de Belgische regering evenveel Franstaligen als Nederlandstalige ministers nodig hebt. En aangezien de N-VA is uitgestapt, / is uitgegooid, daar maakt men nog altijd ruzie over wie de zwarte piet daar krijgt, moest men dat snel doen. Maar hij heeft natuurlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. En daarvan zegt hij nu, wij gaan zoeken naar meerderheden ad hoc. En ik heb begrepen dat de partij van meneer De Roof, de N-VA, die aan de sociaal-economische kant wel een aantal voorstellen in voorbereiding heeft, dat die gezegd hebben, dat zullen we blijven steunen ad hoc. En andere oppositiepartijen zullen moeten zien of ze inderdaad Michel II, want we zijn dus nu in de regering Michel II, sinds 10 uur vanochtend verder zullen steunen. Maar hij moet niet naar de koning.
Nee. Goed, hartelijk dank. Goede reis terug. Bedankt voor uw komst. En veel sterkte de komende weken.
Dank je.
Goed, we gaan naar Frankrijk. Want daar werd gisteren overal gedemonstreerd door de gele hesjes die zich hebben gekeerd tegen de Franse president Macron. Er waren een kleine 90.000 agenten op de benen om de onlust de kop in te drukken. Het verliep iets minder heftig dan gevreesd. Maar nog altijd werden er meer dan 1.000 demonstranten gearresteerd en vielen er tientallen gewonden. Aan tafel Marijn Kruk, die gisteren verslag deed van de rellen vanuit Parijs, en oud-correspondent Pieter van den Blik. Om met u te beginnen, u heeft gisteren een dag de gebeurtenis gevolgd via een paar mensen uit een dorp die naar Parijs gingen.
Klopt. Die hebben we sinds vrijdagavond zijn we die gaan volgen. En die hebben toen diep in Picardie gingen die zaterdagochtend heel vroeg naar Parijs. En wat gebeurde daar? Dat ze eigenlijk al op het station in een sluis liepen van agenten. En ze al hun voorbereidingen, dus hun gasmaskers en hun brillen en hun helmen moesten afstaan. Wat een soort van indicatie was van hoe die dag zou gaan verlopen.
Ja, was dat omdat de regering had gewaarschuwd dat het wel eens heel gewelddadig kon worden?
Nou, dat speelt zeker mee. Er is natuurlijk een soort van wat je misschien wel een soort van demoniseringscampagne zou kunnen noemen. Om echt voor het allerergste te waarschuwen. Waardoor veel mensen ook wel thuis zijn gebleven, denk ik. Maar het was vooral eigenlijk wat je gisteren zag, dat de politie de controle terug had. Wat je vorige week zag, dat waren toch wel taferelen. Ja, waar ik zelf wel moest denken aan een soort Gotham City. Met plunderingen en brandende auto's. En waar je echt dacht van wie is hier de baas? Eigenlijk wie heeft hier de macht? En dat was, ondanks dat de rellen toch wel gisteren heel heftig waren en heel veel traangas en toch ook wel heel veel mensen op de been waren.
En ontzettend veel arrestaties.
Meer dan 1.000 door heel Frankrijk. Dat idee van dat er niet duidelijk was wie de macht was, was er niet. De politie was heel duidelijk in controle en werden mensen gefouilleerd. En het werd gewoon heel duidelijk waar die mensen naartoe gedreven werden en dat was echt een belangrijke verandering met hoe het vorige week was.
Ja. Was het nu eigenlijk zo dat die groepen, want je had geloof ik de strenge gele hesjes, je had de minder strenge gele hesjes, je had de relschop, het waren allemaal splitsingen in de demonstraties.
Ja, dat was ook een verschil met vorige week. Vorige week zou je nog kunnen zeggen dat gewoon waar het eigenlijk allemaal om begonnen was, de lage middenklasse, zeer veel te lijden heeft van lastenverzwaring, die ook een bepaalde wrok koestert naar het Franse politieke establishment. Dat die er eigenlijk niet was. Vorige week sprak ik met brandweermannen, sprak ik met leraren, met leraressen. Kleine ambtenaren. En die waren daar nu eigenlijk niet. Wat ik zag was een soort van groep van diehard gele hesjes. En vooral ook heel veel overwegend uiterst linkse actievoerders die echt waren gekomen om de confrontatie te zoeken met de politie.
Ja, en niet uiterst rechts?
Die heb ik niet zo gezien, hoewel ik wel dat ik ook nog over getwitterd een vlag zag wapperen op de Champs-Élysées met Vive le Roi. Donc, leven de koning.
Ja, dan ben je uiterst rechts?
Nou, dat is in Frankrijk is dat een uiterst rechts discours, ja.
Wat ze wel, geloof ik, allemaal met elkaar gemeen hadden, de demonstranten, is dat ze boos zijn op Macron. En zijn positie, is die verzwakt de afgelopen 2 weken, denkt u?
Ja, dat denk ik zeker. Hij lijkt het initiatief kwijt te zijn. Als je kijkt hoe hij anderhalf jaar geleden aan de macht kwam, als de deus ex machina van een hele rommelige campagne, waarin links zeer gedesillusioneerd en verdeeld was, waarin rechts door allerlei corruptieschandalen werd geplaagd. Kwam Macron als de drakendoder en de verlosser ineens naar voren. En hij had ook een heel mooi discours toen. Een
Goed verhaal.
Een goed verhaal waarmee hij de Fransen meenam. En dat zat ook vol met woorden als initiatief en toekomst en samen. Hij wilde voor het klimaat een lans breken, maar tegelijkertijd voor die werkende armen, dat precariaat, zorgen dat die daar niet te veel voor hoefden te betalen. Dat klonk allemaal mooi en prachtig. De Fransen zijn daar gevoelig voor. Die willen de roman nationaal. Die beleven hun geschiedenis als een soort boek waarin iedere president als het ware een hoofdstuk voorleest. Die willen daarin worden meegenomen. Nou, dat ging allemaal van een leien dakje. Zo ging ook het eerste half jaar van zijn presidentschap voortvarend voorbij. Maar vervolgens leek het wel alsof hij steeds meer zich terugtrok in dat Élysée, in zijn verticale opvatting van de macht. Dus hij als een soort Jupiter bovenaan. Dat is echt een beeld wat hij zelf gelanceerd heeft. Op steeds grotere afstand van het volk. Toen trof hij een van zijn aangekondigde maatregelen. Hij schafte de belasting op het vermogen af. De impôt sur la
fortune. Voor de rijken dus.
Voor de maatregel die voor de toprijken enig effect heeft. Thomas Piketty schreef er gisteren een stuk over in Le Monde dat een vrij onzinnige maatregel is, omdat die vermogensbelasting juist A, maar een heel klein beetje van de Franse bevolking raakt, en B, best wel veel geld in het laatje bracht.
Het was ook een maatregel die de mensen die sociale gerechtigheid voorstaan tegen de
haren instrekken. Ja. Ja, zeker. Want het klinkt natuurlijk al als een maatregel voor de rijken. Macron is een oud bankier. Dat is ook een imago waar hij altijd mee moet zien te dealen. En als je dan niet tegelijkertijd iets doet voor de mensen die het gewoon aan het einde van de maand heel moeilijk hebben, dan ontstaat er een veenbrand. Die dan op het moment dat hij dus ook de accijns op brandstoffen ging verhogen, omsloeg in een uitslaande brand.
Ja, dat is de positie van Macron op het ogenblik, waarbij gisteren de demonstranten waar u tussen stond zich afvroegen, waar blijft hij eigenlijk? Krijgen we nog een speech van hem te horen? Gaat hij op de televisie optreden? Gaat hij zich verklaren voor het volk?
Nou, dat is een goed punt, want Macron had gisteravond voor het eerst sinds 4 dagen weer getweet. En wat hij tweette was dat hij de opperpolitie bedankte voor hun goede inzet. Wat toch enigszins bevreemdend kan werken als je te maken hebt met een opstand van echt een grote soort oproer vanuit de onderkant van de middenklasse. En dat zegt een beetje over iets dat zegt veel over de rol waarin hij zich heeft vastgebeten. En dat is eigenlijk de hoeder van de Republikeinse orde. Zeg maar, wat was zijn eerste daad, zeg maar, toen hij vorige week uit Argentinië terugkwam? Hij ging naar de Arc de Triomphe, wat een groot symbool is van nationale trots.
Onbekende soldaat.
Ja, vervolgens, wat ook in de provincie, dat mogen we niet vergeten. Gisteren waren er ook enorme rellen in Toulouse, in Marseille en in Bordeaux. Het komt vanuit de provincie en het speelt ook in de provincie, niet alleen maar in Parijs. Maar in het Massif Centraal in het stadje was een prefectuur afgebrand. Daar is Macron naartoe geweest. Daar is hij uitgejouwd op een ongekende manier. Waar ik ook zelf van schrok. Waar ik een soort haat naar boven zag borrelen die ik echt niet kende.
Omdat hij het gezicht van de elite is?
Het gaat echt om zijn persoon, heb ik
gezegd. En dus ook met die tweet van gisteren. Daarin blijkt de rol waarin hij zich heeft opgesloten is de rol van hoeder van de republikeinse samenleving, de republikeinse orde, La République Française, dat is hij de president van, en dat hij zijn premier eigenlijk het veld in heeft geschoven om het vuile werk op te knappen. En dat is de vraag of hij daarmee kan wegkomen. Ja,
maar dat is wel zijn strategie.
Dat is wel een beetje inherent aan de Vijfde Republiek, hoe het werkt in Frankrijk, dat de premier altijd de klappen moet opvangen voor de president. Ik weet ook niet wat hij gisteravond anders had kunnen tweeten, maar hij had misschien niet kunnen tweeten.
Dat is wel een enorme uitdaging tegenwoordig.
Dat is een grote uitdaging. Hij gaat morgenavond op de televisie het volk toespreken. En daar zal heel erg veel van afhangen. Of hij dan iets van een dialoog tot stand weet te brengen, te heropenen met die gele hesjes die nu heel erg natuurlijk om zijn aftreden roepen. Wat mij wel opvalt is dat in het land waar inderdaad misschien wel de kern van die gele hesjes zitten, de plaatselijke overheden wel in staat zijn om een dialoog op gang te houden en gele hesjes te ontvangen in de prefecturen en in de mairies. Waar je in Parijs ziet dat Macron dus inderdaad het initiatief verloren heeft en in zijn mond houdt.
Maar heeft hij dan hele slechte adviseurs?
Ik denk dat één factor zeker is dat hij zelf. Ik ben geneigd hem het voordeel van de twijfel voorlopig nog te gunnen. Maar ik denk dat er om hem heen, en bijvoorbeeld op het ministerie van Financiën, een technocratische ambtenarenlaag zit, machtige ambtenaren, die gewoon denken, nou, we kunnen nu wel alvast beginnen met die accijnsverhoging en dan die uitkering die tegemoetkoming aan die lagere inkomens, dat doen we zeker ook nog ergens, die totaal geen voeling hebben met strijd van de gewone man.
Daar hangt natuurlijk veel af van hoe hij zich zal uitlaten morgenavond, denk ik. Want verwacht jij dat er zaterdag weer gedemonstreerd wordt? En dat zaterdag daarna weer gedemonstreerd wordt?
Ik denk juist dat er niet zoveel van afhangt, want hij kan niet zoveel meer doen. Hij kan niks meer doen wat al gedaan is. Daarom, ik denk dat hij in zekere zin uitgespeeld is.
Hij zal toch wel moeten, want anders blijven ze zaterdags komen.
Wat kan hij doen? Hij kan, hij heeft op de kerneisen van de Gelesjes heeft hij toegegeven. Hij heeft namelijk gezegd dat die accijns op diesel wordt opgeschort en ook die vermogensbelasting, daar valt over te praten. Daar is op toegegeven. Er is gezegd van je vous ai compris, hè? Dus die beroemde woorden van de Gaulle in Algiers.
Ik heb u begrepen.
Zijn ook uitgesproken in zekere zin. Dus wat kan hij eigenlijk nog doen?
Hij kan poppetjes gaan schuiven. Hij kan zijn regering wisselen.
Maar dan zie je dat de Gelesjes zijn niet boos op de premier of op ministers.
Ze zijn boos op het establishment, op de elite. Het gaat zeer om zijn persoon.
Alles gaat over Macron. Dus je kan nooit met een persoonswisseling dat probleem oplossen.
Ik denk wel dat hij dat gaat proberen.
Ja, maar ik denk niet dat hij daar succesvol in zal zijn.
Maar nog even terug naar die demonstranten met wie je daar gisteren geweest bent.
Ja.
Wat gaan zij doen? Wat is hun?
Nou, ja, zij zijn.
Mijn visie?
Nou, kijk. De mensen met wie wij waren hebben een idee dat zij zich niet voelen gerepresenteerd, in zekere zin. Het merkwaardige is dat zij niet zeggen we willen nieuwe verkiezingen. Het merkwaardige dat zij zeggen, alle vijf met die idee op stap waren, wij willen een generaal.
Aha.
Wij willen een soort Poetin. Dus dat is voor mij.
Extreem rechts niet afvertegenwoordigd was.
Dat is voor mij het paradoxale van wat we zien. En niet alleen in Frankrijk, denk ik, maar overal in Europa. Dat je aan de ene kant heb je het idee dat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen. Aan de andere kant is er ook een soort verlangen, kennelijk, voor een soort autoritaire machtsvorm. En ik denk zelf, maar dat een belangrijk aspect is van dat populisme, wat we nu ook in Frankrijk zien, dat er toch in die zin een soort van ziekte van die democratie is op het moment dat die instituties die dat volk moeten vertegenwoordigen niet meer in staat zijn om dat te doen.
Maar er is natuurlijk ook.
En dat zie je heel duidelijk in Frankrijk. En dat is eigenlijk al waarop Chirac is gesneuveld, Sarkozy, Hollande en nu ook waarschijnlijk ook Macron ook gaat sneuvelen. Of in die zin een soort van lame duck president zou worden, ja.
Omdat je verwacht dat hij
nou, ik denk niet dat hij zal aftreden, maar ik denk dat hij hetzelfde lot nu
tegemoet
gaat als zijn voorgangers.
Denk je dat ook?
Ik denk wel dat dat een groot risico is. Ik denk dat hij een nieuwe regering naar voren zal schuiven. Heel misschien toch op nieuwe verkiezingen moet laten aankomen. Nou, dat zou met het oog op de Europese verkiezingen straks echt een heel groot risico zijn dat dan we toch met Marine Le Pen in het Élysée eindigen. Die dan vervolgens ook het Europese parlement fors naar haar hand kan gaan zetten. Ja, dat is even een scenario waar we niet aan moeten denken.
Nou, of juist wel, omdat het zich gaat voordoen.
Ja, dus waar we op moeten anticiperen, ja, inderdaad.
Ik dank jullie allebei hartelijk. De demonstratie van de gele hesjes beperken zich al niet meer tot Frankrijk alleen. Ook Brussel was gisteren het toneel van demonstraties en rellen. Niet op de schaal van Parijs, maar toch. In Nederland wil het tot nu toe niet echt van de grond komen. Sheila Sitalsing over de fantoomangst van de elite.
Toen onze minister-president vrijdag werd gevraagd naar zijn gedachten over de Nederlandse pendant van de gele hesjesbeweging, zei hij: we hebben allemaal een geel hesje aan, tot op zekere hoogte. Het was weer eens knap gevonden. Iedereen een beetje slachtoffer, allemaal dragen we ons kruis. Degenen die worden aangeklaagd in kluis, maar wel tot op zekere hoogte. Nivellering en gematigdheid in één zin. Dit is Holland. Chapter Nederland van de Gele Hesjesbrigade bestaat vooralsnog uit plukjes verwaaide mensen die hier en daar op pleinen en bruggen kleine samenscholingjes vormen. Ik zag een lief filmpje langskomen van een protest in Amsterdam, waar iemand A4'tjes uitdeelt en erbij roept: er staan een aantal punten op waar we voor en tegen zijn. Niettemin is er een bonte stoet politici en opiniemensen die als de dood zijn om weer een fortuinrevolte te missen en die als volleerde gele hesjesfluisteraars staan te vertolken wat ze eigenlijk bedoelen. Het is het klimaatakkoord, wist iemand van de regeringspartij zeker, want 200 mensen op de Erasmusbrug, dat kan je natuurlijk niet negeren. Kennelijk zijn de focusgroepen, waar veel politieke partijen zonder vastgelijnde visie doorgaans hun standpunten aan ontlenen, zomaar ingeruild voor een handvol gele hesjes. Nee, het is de armoede, zegt een partij die tegen armoede is. Nee, de immigratie, zegt een partij die tegen immigratie is. Nee, de belastingontduikende proleten van Shell. De chicere commentatoren maken er een meta-analyse van. Het is de angst van de middenklasse voor verlies van positie, gekoppeld aan het gevoel dat er een cosmopolitische elite is die over de hoofden van de mensen heen beslist. Het is een deftige analyse die fraai klinkt, maar zich voor Nederland lastig laat bewijzen. Over de middenklasse, die mogelijk krimpen gaat, verschijnen al 20 jaar zorgelijke verhalen. Toch willen daadwerkelijke krimpen in Nederland maar niet echt van de grond komen. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen. En zo blijft de fantoomangst gevoed worden door zorgelijke analyses. Er zijn ondertussen genoeg zeer concrete, zeer eenduidige dingen aan te wijzen waar een mens buitengewoon nijdig om kan worden en waar geen chique meta-analyse voor nodig is. Zoals dat de belastingdruk best hoog is, bijvoorbeeld bijna 40%. Terwijl de publieke diensten die we daarvoor terugkrijgen beslist beter kunnen. En dat het bedrijfsleven daar weinig aan meebetaalt, zie je hierboven onder het kopje Shell. Dat het besteedbare inkomen over de hele linie stagneert. Dat in de sociale zekerheid steeds minder ruimte is voor mensen die pech hebben in het leven, ondanks die hoge belastingen die we betalen. En dat er maar geen oplossing komt voor de zorgen van mensen die lang hebben gezocht in zware beroepen en die de dag waarop ze met pensioen mogen uit het zicht zien raken. Het gele hesjesprotest hier is verwaarloosbaar doordat er in Nederland, verenigingenland, genoeg clubs zijn waar een mens terecht kan met dit soort reële problemen. Er zijn vakbonden, er zijn ledenclubs, er zijn 13 politieke partijen. Zo hebben de twee kleinchristelijke partijen dit weekend nog duizenden mensen op de been weten te krijgen voor de Mars voor het Leven. Een demonstratie tegen onder meer abortus. Komende week komen havenarbeiders en politieagenten met de FNV in actie voor bevriezing van de AOW-leeftijd. Ik ben razend benieuwd welke regeringspartij we zullen horen zeggen dat we dit pensioenprotest uiteraard moeten omarmen.
Dankjewel, Sheila. Hij zit alweer 16 jaar voor het CDA in de Tweede Kamer, van de laatste 8 jaar als fractievoorzitter. En nu is hij een van de mensen in de cockpit van het kabinet Rutte en stuurt hij mee. Volgens D66 staat hij vooral op de rem trouwens. In de studio de politiek leider van het CDA, Sybrand Buma. Hartelijk welkom hier.
Goedemorgen.
Voor 21 december moet er in Nederland een klimaatakkoord op tafel liggen. Gaat dat lukken?
Nou, het akkoord moet natuurlijk tussen alle maatschappelijke partijen worden gesloten. Maar laten we het hopen van wel.
Gaat het lukken?
Ik heb geen glazen bol. Het is natuurlijk een ingewikkeld overleg. Maar nogmaals, ik hoop dat het lukt.
Ja, u kent natuurlijk de standpunt van de diverse geledingen. En zeker die ook van uzelf. Gaat het lukken?
Ja, maar ik zit zelf niet aan tafel bij het klimaatakkoord, hè?
Nee, maar u praat met de mensen die er wel aan tafel zitten.
Ja, en die zeggen eigenlijk wat ik nu ook zeg. We hopen dat het lukt, maar het is niet zeker.
Waar hangt het vanaf?
Er zijn heel veel ontzettend tegenstrijdige belangen, blijkbaar. En wat mij opvalt, en dat stelt me alleen maar teleur, dat het in de afgelopen maanden niet gelukt is om dichter bij elkaar te komen. Maar dat het op sommige plekken lukt, maar op sommige plekken ook hardnekkige verschillen blijven.
En dat komt? Omdat het gewoon altijd zo geweest is en ze geen stap willen zetten?
Omdat er zijn verschillende redenen aan te wijzen. Er zitten mensen aan tafel met uiteindelijk verschillende belangen. Als je bijvoorbeeld een onderneming bent, dan gaat het echt over je voortbestaan. Ben je een organisatie die belangen heeft bij een groene toekomst, dan maakt dat voortbestaan van het specifieke bedrijf minder uit. Maar gaat het je om een groter verhaal? De verhalen zijn soms verschillend aan die tafel en dat maakt het volgens mij moeilijker.
Ja, maar daar staat tegenover dat de nood hoog is.
Ja, dat klopt. De nood is hoog. De nood, kijk naar de gesprekken nu in Katowice, zijn internationaal ook heel hoog. Er staat volop het spel en niet alleen in Nederland, maar ook internationaal is nog heel veel discussie.
Ja, u heeft een rol gespeeld in die discussie, dat is ook logisch als politiek leider van een grote politieke partij. Door ook op te komen voor de wat dan een gewone burger heet, die de rekening zou moeten gaan betalen van alle radicale klimaatmaatregelen. En nu zegt Jesse Klaver gisteren, dat is hypocriet van Buma, dat hij publiekelijk zegt dat klimaatbeleid burgers niet moet raken, maar achter de schermen degene is die wil voorkomen dat de vervuilende industrie de rekening betaalt. Ik vind eerlijk gezegd hypocriet beleid nogal een aanklacht.
Ja, en ik vind het ook meer gaan over blijkbaar, we moeten elkaar gaan beschuldigen, dan dat we zoeken naar een antwoord op de grote klimaatuitdaging die onweersproken is, met z'n allen. Ik heb Jesse Klaver ook gehoord, ook over de industrie. En hij noemt dat dan de grote industrie. Ik denk aan twee dingen. Eén, al die mensen die bij die ondernemingen werken, of het nu is in de staalindustrie, in de auto-industrie, Tata Steel, VDL, of het nu gaat om de Rotterdamse haven waar heel veel mensen, de chemische industrie in Limburg was ik afgelopen vrijdag. Daar moet heel veel gebeuren. Maar het is maar een enkele druk op de knop bij hoofdkantoren vaak buiten Nederland. En het bedrijf gaat naar een ander land waar het vaak nog meer CO2 uitstoot. Dus ik vind dat we
maar zegt u nu eigenlijk dat hij gelijk heeft met uw analyse van u, namelijk dat u opkomt voor de grote vervuilende industrie?
Ik kom op voor een compromis tussen de industrie en de andere organisaties aan tafel. Ik wijs erop dat waar hij spreekt over de grote industrie, mijn zorg eerder is dat als we een verkeerd beleid voeren, bedrijven in Nederland zich niet vestigen of weggaan, de banen weg zijn en we uiteindelijk buiten Nederland net zoveel CO2-uitstoot hebben. Mag ik een voorbeeld noemen? Dat gaat dan bijvoorbeeld over kolencentrales. Kolencentrales zijn zeer vervuilend. Dus waarschijnlijk gaan de kolencentrales dicht en dat is goed. Maar doe je dat te snel, dan zullen we nog steeds stroom nodig hebben. Welke stroom hebben we dan in Nederland? Uit Duitsland. Wat is dat voor stroom? Voor het grootste deel bruinkolenstroom. Dus wat ik zoek, is een oplossing die maakt dat de CO2 echt minder wordt. En dat moet door de industrie die knop harder aan te draaien, maar zodanig dat ze gaan investeren in Nederland in duurzaamheid. En niet uiteindelijk aan de hand van hun buitenlandse kantoren zeggen van nou, we hoeven Nederland niet, we gaan naar België of naar een ander land.
Ja, maar hoe dat moet.
En dat is dus mijn zorg. En dat daar het frame op plakken van of voor de grote industrie of voor het klimaat, dan ben je aan het polariseren op een manier die niets oplost.
Ja, hoe zou dat komen, dat polariseren, denkt u?
Nou, het interessante is dat het gesprek waar we mee begonnen ging natuurlijk over iets vergelijkbaars. Dan ging het over Marrakesh. Je maakt iets heel groots, je zegt de ander is gek en ik stap uit de regering. Dat heb je hier ook. De ander zit ernaast, in dit geval Buma, want die heeft een geluid wat Jesse Klaver niet heeft. Hele industrie, maar uit de tafels. Kijk naar Engeland, de Brexit. Ooit gestopt
door... Ja, maar
even
voor alle duidelijkheid. Hij wil dus dat de grote industrie niet meer aan de klimaattafels deelnemen.
Ja, dus hij zegt
niet opschiet op die manier.
Ja, wat je dan dus eigenlijk zegt, blaas die hele klimaattafel maar op. Want je moet doen wat ik wil. Nou, ik heb met Jesse Klaver onderhandeld over de regering, over het regeerakkoord. Toen liep hij weg. En dat ging toen omdat op het asielbeleid de andere drie partijen onder zijn morele ondergrens kwamen. En wat mijn grote zorg is dat het polariseren en van de zijlijn roepen het allerbelangrijkste in de politiek wordt. En daarom noem ik België. Ook daar geldt nu hetzelfde. Dat Marrakesh-verdrag of pact kan je discussie over voeren. Maar echt, je kan er ook uitkomen als je wil. Mm-hmm. In Engeland...
En bedoelt u nu dat Jesse Klaver met u op een akkoord zou kunnen gooien? Want ik heb de indruk dat sinds hij uit dat formatiegesprekken is gestapt en dus niet in de regering is gaan zitten, dat het tussen u beiden niet meer goed komt.
Het gaat mij helemaal niet om de personen. Het gaat mij om wat je wil bereiken. En politiek werkt juist als je anderen
maar het valt,
niet...
Sorry dat ik onderbreek, maar het valt wel op. Dat de verstandhouding tussen u en Jesse Klaver beneden de vriespijl ligt.
Nee, dat is onzin. Ja.
Nee, het gaat mij... Dat kunt u niet in uw eentje bepalen of dat onzin is.
Dat, ik, dat bepaalt u.
Nee, dat bepaalt hij mede natuurlijk.
Ja, dat, nou ja, ik, nogmaals, dit soort beschuldigingen werken niet. Maar ik bedoel, ik ben niet van suiker, zo is politiek. Maakt me helemaal niks uit. Wat mij uitmaakt, is dat we samen hebben besloten... en trouwens, GroenLinks en CDA hebben samen die klimaatwet ook ingediend. Wij willen naar een reductie van 49% CO2 in 2030. Dat is het meest ambitieuze doel ter wereld.
Geen deskundige die nog denkt dat ze dat halen.
Nou, dat is sowieso, dat is gewoon heel moeilijk. Vergeet niet, Nederland is ook het enige land wat dat doet. Ik roep de, en daar heb ik Jesse Klaver niet voor nodig... maar ik zou de regering willen oproepen te doen wat ook afgesproken is... te zorgen dat Nederland dit niet alleen gaat doen... want dan krijg je problemen grensoverschrijdend... maar een kopgroep te vormen binnen Europa... met landen als Duitsland, België, Denemarken... om samen dat hoge doel te bereiken. Want we hebben altijd, ook in het regeerakkoord, wel gezegd... dit is heel moeilijk als Nederland het alleen moet doen. Want dan krijg je dus daadwerkelijk dat CO2 weliswaar niet in Nederland wordt uitgestoten... maar net zoveel of meer dan daarbuiten. En dan heb je dus op papier iets goeds gedaan. Maar het gaat mij niet om papier, het gaat mij om de werkelijke aanpak... van wat echt een heel groot probleem is. Misschien wel het grootste probleem ter wereld op dit moment, het klimaatprobleem.
Ja, maar dan als je u zo hoort, dan wilt u allerlei dingen combineren... die eigenlijk haaks op elkaar staan. Met andere woorden... U streeft naar iets waar je altijd de helft van zal verliezen.
Nee, maar dat staat niet haaks op elkaar. Kijk, het punt is, in Frankrijk is het haaks op elkaar komen te staan. Daar heeft Macron gezegd, ik ga vergroenen... en zonder overleg komt daar een accijnsverhoging. Daar komt men meteen tegen in opstand. Waarom? Omdat hij zelf niet nagedacht heeft over het feit dat heel veel gewone Fransen... die de maand willen halen, ook met hun auto vaak van het platteland naar de grotere stad moeten... Dan kan je zeggen, ja sorry, maar jullie zijn niet groen. Dat zijn echte mensen met echte zorgen over een echte leven. De uitspraak van jullie denken over de toekomst van de wereld... maar wij kunnen het eind van de maand niet halen... dan kun je van bovenaf naar kijken en zeggen, ja sorry, het eind van de wereld is belangrijk. Maar deze mensen maken zich echt die zorgen. En als de politiek, dat is mijn grote punt...
En dat zijn de mensen waarvoor u in Nederland op de bres staat?
Waar ik vind dat de hele politiek in Nederland voor op de bres zou moeten starten. En inderdaad, bij mijn eigen partij kijk ik heel erg naar De start van onze partij, zeg maar in de 19e eeuw... toen het ook ging om de kleine luiden... de mensen die toen bij de industriële revolutie... tussen wal en schip dreigden te raken... de middenklasse of de onderste middenklasse... die hier ook dreigden te verdwijnen. Dat is ook Christophe Guilly in Frankrijk... heeft daar interessante dingen over geschreven... die dus inderdaad zegt, in Frankrijk misschien nog meer dan hier... wat ooit een dragende middenklasse van het land was, dat verdwijnt. En mensen zien dus een soort glazen muur ontstaan... alsof er twee los van elkaar staande zuilen zijn. De ene snapt het. Die is ook heel gemotiveerd om de klimaatverandering aan te pakken... en zegt tegen de andere, ja, jullie moeten wel even meedoen. En die andere zegt, dat kan je van boven met jouw Tesla... zoals ik dat dan toch wel dreig te noemen, wel even vertellen. Maar ik kan mijn tweedehands diesel nog niet eens betalen. Dat moet je bij elkaar brengen. En dat dus mijn opdracht is bij elkaar brengen... en niet anderen beschuldigen van voor het grootbedrijf of voor anderen...
Ja, ik ben een beetje op zoek ook naar hoe u de politiek kwalificeert in deze kwestie. U heeft een interessant boek geschreven in 2016, Tegen het cynisme, heet. Ik citeer, tegenover de steeds dieper wordende zorgen van de burgers... staat een politiek die steeds oppervlakkiger wordt. Nog rauwere boodschappen, nog meer polarisatie, nog meer loze beloften. Het leidt tot steeds meer cynisme in de politiek en de samenleving.
Nou, het
opbeurend is het niet.
Nee, want nou, kijk, ik wist natuurlijk niet wat er dit jaar zou gebeuren, maar... Nogmaals.
Zeker voorspellende gave is uw deel.
Zeker, maar dat komt ook door de aard van mijn partij.
Oh.
Ja. Die trend is langer gaande. En de trend die hier gaande is, is steeds rauwer geworden. Kijk, wat ik een heel in mijn hoofd belangrijk moment vind, internationaal... want het speelt niet alleen nationaal... dat rouwen in de politiek en de ordening die we gewend zijn... die aan alle kanten schudt. Het beeld van de afgelopen week vind ik de high five van Poetin en Bin Salman. Hmm. En de moordenaar en de man die zijn buurlanden binnenvalt. Zij zijn de beelden middels van de G20. Wat is het beeld van Europa? Merkel die halverwege met een vliegtuigje terug moet omdat het niet deed. Dus er is een wereldordening
aan het staan. En wat is het beeld van Den Haag? Want daar opereert u.
Het beeld van Den Haag is zoals ik het zou willen zien... Nederland in staat om verschillen te overbruggen. De werkelijkheid van Den Haag is een pensioenakkoord wat niet lukte. De werkelijkheid ook op het laatste moment, want er is jaren over gesproken... spat dat ineens weer uit elkaar. Nu een klimaattafel waarvan ik dus nog wel hoop dat dat bij elkaar komt... en anders ook bij elkaar spat. Dan kijkt iedereen naar de politiek. En die politiek moet het ook met elkaar rooien. En dan kijk ik naar, als nu de kritiek weer is van hypocriet en dergelijke. Ook die politiek zal het samen moeten doen. Of je nou GroenLinks bent, of CDA, of VVD. Met kleinere partijen moeten we gezamenlijk die stappen dan zetten.
Of bijvoorbeeld van D66, waar de heer Jette, de verse fractievoorzitter, heeft gezegd, ja, Buma die trapt altijd op de rem als het om het klimaat gaat. Dat het Jette dat zegt, is daarom interessant natuurlijk, omdat het een regeringspartij is. Daar zit u mee in de regering, met de club. En dat lijkt toch niet zo'n warme verstandhouding.
Nou, u zit te veel in de verstandhoudingen, hoor. Die gaan prima. Nee, en ik... Kijk, ik kan alleen maar zeggen, ik deel...
Ik zeg, tegenover de steeds dieper wordende zorgen staat de politiek die steeds oppervlakkiger wordt. Dat zijn uw woorden, niet de mijne.
Ja, maar u noemde net de kritiek van Rob Jetten. Ja. Ik vind, hij mag zeggen wat hij wil, maar ook aan hem zeg ik, zie wat ik beoog te doen. De opgave die ik onderschrijf, die de grootste is, misschien wel waar wij voor staan. Die moeten we niet nu met grote woorden denken op te lossen. Die moeten we met stappen oplossen om in 2050 echt iets te hebben. Kijk, denk aan Amerika. Daar had je Al Gore, vicepremier-president. Die maakte de film An Inconvenient Truth. Die heeft ons allemaal bewogen, mij ook. Maar wie kiezen uiteindelijk de Amerikanen als president? Trump. Dus er is een heel...
Wat wilt u daarmee zeggen? Dat de burgers minder idealistisch zijn dan nodig is om een klimaatakkoord tot stand te brengen?
Dat als de politiek niet beseft dat de wereld vol is met allemaal mensen die zich afvragen, is mijn toekomst wel goed? Dat is wel degelijk een middenklasse die zijn toekomst in Europa ziet op te gaan. Ja. Als we dat niet snappen en dus zeggen, we nemen jullie mee, we gaan ernaast staan, dan gaan uiteindelijk die mensen gaan ze nee zeggen. Dat is nu in Frankrijk aan het gebeuren. In Engeland is de Brexit niet anders. Maar dan gaat het meer over de identiteit, meer dan de economie. Daar is dat ook gaande.
Maar dit betekent gewoon dat
politiek juist naast deze mensen moet gaan staan en er niet tegenover van, hey, we hebben nu een subsidie voor elektrische auto's die de meeste mensen nooit kunnen kopen. Daar worden mensen boos van. Dat kunnen we veel beter anders doen.
U heeft gezegd, je moet praten met de mensen met de gele hesjes, hè?
Ja, nou, de gele hesjes
U zei, we moeten ernaast staan, we moeten ermee praten. Mijn vraag is, heeft u ze uitgenodigd?
Nou, wat ik net aangeef, de gele hesjes, dat is niet een organisatie met een leider. Daar is moeilijk iemand uit te nodigen. Ik nodig mensen wel uit. Ik spreek met mensen. Of je een geel hesje aan hebt of niet. Want
dit is dus nu een nieuwe ontwikkeling, dat die mensen zich in zekere zin ideologisch verenigen door zo'n geel hesje aan te trekken en te zeggen, politiek, we zijn beu, we vinden dat het anders moet.
Zodra er iemand is die bij mij langs kan komen en die ik kan uitnodigen van deze mensen, natuurlijk wil ik deze mensen spreken. Ik geef wel aan, in Nederland is denk ik, en ik deel de mensen die dat hier ook aan tafel zeggen, de gele hesjes is iets misschien kleins in Nederland, maar de beweging van je verlaten voelen is veel groter, zit veel dieper.
Maar dat is wat Sheila Sitalsing zei, ja, iedere ontevredene met een bepaald belang, die heeft nu zijn eigen gele hesje aan, zal ik maar zeggen. Dat is,
ja, en dat maakt dat je dus ook de gele hesjes meer moet zien als een beeld van iets veel groters dan dat er één gele hesjesbeweging is. In Frankrijk is dat misschien meer zo. Er is een maatregel en er is boosheid. In Nederland zitten heel veel zorgen onderhuids. Als ik bijvoorbeeld, ik was nu afgelopen vrijdag in Limburg. En daar sprak ik met een aantal mensen. Die hebben nu samen initiatief genomen om een coöperatie te maken om geld te verdienen aan een windmolen. Dat is heel mooi. Wat gaat er aan vooraf? Het gevoel dat men op het platteland in Nederland gewoon vergeten wordt. Maar men is dus wel in staat in Nederland om er iets moois van te maken. En dat is veel meer het beleid wat ik zoek. Gemeenten gaan meedoen, het Rijk gaat meedoen. Mensen bouwen iets samen op. En zo kan je een betere samenleving doen. Maar dat werkt niet met beschuldigingen en met wegzetten.
De beschuldigingen die dus van Jet bijvoorbeeld komt, hè, dat is dat u op de rem trapt en u legt net uit waarom. U vindt, ja, je moet oppassen dat het aan draagvlak gaat ontbreken voor dit soort maatregelen. Waar tegenover staat, zeg ik dan, als je daar alsmaar de prioriteit legt, dan komt er geen klimaatakkoord.
Nee, juist wel, want dat zie ik niet. Want
omdat je dan rekening houdt met allerlei verlangens die de financiering van het klimaatakkoord in de weg staan.
Nee, maar als men belofte heeft aan het beeld van op de rem trappen, best. Moet men dan vooral maar maken, maar is onzin. Wat ik doe en blijf doen, is zeggen dat willen wij klimaatbeleid hebben wat niet alleen nu op papier mooi klinkt, maar in 2030 en 50 ook uitgevoerd is, dan zullen we in een democratie de mensen mee moeten nemen. En denk bijvoorbeeld aan de agrarische sector. Daar zegt nu de milieusector dat het allemaal veel harder moet. We zien nu al veel psychologische problemen, zelfmoorden zelf in die sector, omdat ze het gevoel hebben zo'n beetje als criminelen weggezet te worden. Dat is niet altijd een grote sector, maar ik zeg wel, het zijn ook mensen die wonen ook in Nederland, moeten meedoen. En dan kan je zeggen van stop maar met je bedrijf. Nee, neem mee dat bedrijf.
En dus, vind ik dus staat u op de rem, zegt Jette.
En dat is geen rem, dat is in de uitvoering juist veel beter. Want al deze mensen gaan uiteindelijk, kijk naar Amerika, men gaat gewoon nee zeggen. Want wat zijn de stemmen van Donald Trump? Dat zijn de stemmen van de fabrieken. Dat zijn de stemmen van de mensen in het midden van Amerika. Die bang waren en ook feitelijk merken dat ze in de globalisering hun baan kwijtraken. Hun toekomst, datgene waar ze trots op zijn. Dat kan in Nederland ook gebeuren. Of we voorkomen het. Voorkomen we dat, dan kunnen we echt die 49% ook wel halen. Die gaan we dan ook halen. Maar wel op een manier dat we samen snappen hoe belangrijk het is. En niet tegen de mensen in, waardoor het halverwege strandt.
Hartelijk dank voor uw komst.
Graag gedaan. En dank ook voor de vele mooie interviews in de afgelopen jaren.
Hartelijk dank. De dank is wederzijds. Goed. Opmerkelijk nieuws. Opmerkelijk nieuws van afgelopen week was de arrestatie in Canada van de financieel directeur van de Chinese telecomgigant Huawei. Zij werd aangehouden op verzoek van de Verenigde Staten. En dat heeft hier alles te maken met het voortdurende handelsconflict met China. Hella Huuk over een wereld als een spionageroman.
Ja, het moet een bizarre avond geweest zijn. Vorige week zaterdag tijdens de G20 in Buenos Aires. Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping aten samen een Argentijnse ribeye steak en besloten hun tarievenoorlog in de ijskast te zetten. Het nieuws ging de hele wereld over. Maar wat de wereld nog niet wist, was dat diezelfde dag Meng Wanzhou, de topvrouw van het Chinese Huawei, was gearresteerd in Canada, omdat ze Amerikaanse sancties tegen Iran zou hebben geschonden. Ze zit nu nog steeds vast. Wanzhou is de dochter van de oprichter van het grote telecombedrijf Huawei, Ren heet hij, die in China een Bill Gates-achtige status heeft. Volgens de Financial Times waren de Chinezen al voor die G20-besprekingen op de hoogte van de arrestatie. Maar ze zeiden maar netjes niets om de sfeer goed te houden. Het lijkt inderdaad wel een verhaal dat zo uit de koude oorlogthrillers komt van John le Carré, schrijft een columnist van de Financial Times. Want ineens waren er in de media allemaal hoge bazen van inlichtingendiensten van Canada tot Australië die waarschuwen. Het ontwikkelen van onze 5G-netwerken is zo belangrijk voor onze nationale veiligheid dat die bedrijven we misschien wel uit China niet kunnen vertrouwen. En ook de baas van MI6, de Britse Veiligheidsdienst, gaf deze week zo'n interview. Ja, hoe zit dat nou? Gebruikt de Chinese overheid Huawei voor spionagedoeleinden? Of zijn het allemaal valse beschuldigingen die moeten voorkomen dat China een leidende rol gaat spelen? Dit is een plaatje van de Economist van afgelopen week. Chip Wars staat er op de voorpagina. Want die handelsoorlog met tarieven op staal en auto's, die voelt misschien wel een beetje oldschool aan. De echte frontlinie ligt namelijk heel ergens anders. Wie heerst er op het gebied van kunstmatige intelligentie, netwerkapparatuur en halfgeleiders? Onze hele digitale economie en nationale veiligheid zijn op die hele kleine chips gebouwd. De Verenigde Staten wilden alles aan doen om te voorkomen dat China de VS voorbijstreeft. In Nederland zijn wij al een beetje speelbal geworden van de chipoorlog tussen deze twee giganten. China frustreerde een overname van $44 miljard van het Nederlandse NXP door het Amerikaanse Qualcomm. Waarom moeten we nou bang zijn dat Huawei ons bespioneert? Bewijzen zijn er niet dat Huawei zijn apparatuur inzet voor spionage of het stelen van data. Maar natuurlijk, afluisteren door China gebeurt. Ja, de Amerikanen zelf doet het net zo goed, dat weten we dankzij klokkenluider Edward Snowden. Amerika probeert nu bondgenoten over te halen geen gebruik meer te maken van de apparatuur van de Chinese telecombedrijven. En dat lukt ze aardig. Aan Australië en Nieuw-Zeeland mag Huawei niet meer leveren uit veiligheidsoverwegingen. En vorige week heeft British Telecom besloten Huawei-apparatuur uit de 4G-netwerken te halen. Duitsland, die houdt voorlopig het hoofd koel. Het ziet geen enkele reden om Huawei in de ban te doen, bevestigde de regering afgelopen vrijdag. Gaat Nederland het bedrijf nu in de ban doen? In Nederland beheert Huawei het mobiele netwerk van T-Mobile. Het levert netwerkapparatuur aan KPN. En is ook betrokken bij het aanleggen van het nieuwe 5G-netwerk in Nederland. Nederland maakt altijd een zelfstandige afweging, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verder wil het er niets over zeggen. Ons weren tegen de Chinese techmacht is niet eenvoudig, maar het kan wel, schrijft de Economist. Werk als Europa, Verenigde Staten en andere Aziatische landen nauw samen om tegenwicht te bieden aan China. Zorg dat er genoeg geld naar chipinnovatie gaat, onder meer door overheidssubsidies. Maar het belangrijkste, we zullen de groeiende rol van China moeten accepteren en investeren in goede testmethoden van hun apparatuur en software. Dan kunnen we op basis van feiten vaststellen of die Chinezen inderdaad via een achterdeurtje naar binnen komen in onze netwerken. Pas dan maken we echt onze eigen afweging.
Dankjewel, Hella Huuk. Tot zover Buitenhof van vandaag. Volgende week zijn we er weer, maar dan met Jort Kelder. En als u een uitzending wilt bijwonen, dan kan dat. U kunt zich melden op tvtickets.nl. Dit was mijn laatste Buitenhof. Het was een eer en een genoegen. Mooie zondag.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.